Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 96 en daarvan de versen 6 en 9. Psalm 96, vers 6 en 9. Aanbid hem nederig al uw leven. Hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. En het negende vers. Juicht al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. 6 en 9 van Psalm 96. De kerk van alle eeuwen doen we nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we het eerste vers van Psalm 45. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Dat is het eerste vers van Psalm 45. Daarna lezen we uit het woord van God het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek. Dat is Openbaring 22. De schriftlezing is dus Openbaring 22 na de belijdenis des geloofs. En na het zingen van Psalm 45, het eerste vers. En lieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Openbaring 22. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten. Van maand tot maand gevende zijn vrucht, en de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars nog licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, der profeten en dergenen die de woorden deze boeks bewaren. Aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden deze boeks, deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover het woord van de schriftlezing voor deze avond. Tekst voor de prediking, gemeente, in deze avonddienst kunt u vinden in dit gedeelte wat u gelezen is, namelijk het 17e vers van Openbaring 22. Daar luidt het woord van God en de tekst voor de prediking. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort, zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Willen we eerst samen de zegen van de Heere smeken over deze dienst des woords en der gebeden. Groot en eeuwig God, voor de tweede maal brengt u ons samen op deze dag. Deze zondag na Pinksteren, waarop wij, zowel in de morgendienst als in deze avonddienst, nog enigszins nabetrachting houden op het Pinksterfeest. Want ook vanavond mag het gaan over het werk van de Heilige Geest. De Geest die als de stuwende kracht in deze wereld is, opstuwend de loop, de wenteling der eeuwen naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En die het met onuitsprekelijke woorden zegt, kom, Heere Jezus. En nu is het zo, Heere, dat uw kerk dat meeleert bidden, naleert bidden. Maar u weet hoe ver we daar vaak vandaan zijn. Want een ziel aan het stof gekluisterd beseft uw daden niet. En dat geldt soms ook zo sterk in het leven van uw kinderen. Er kan zoveel zijn waardoor we vastgeklonken zitten aan de dingen van de tijd. Het leven vult ons hart en onze gedachten. De jacht van de tijd neemt ons in beslag. De zorgen van het leven, ze zijn soms nauwelijks te overzien. En dan verkommert de omgang met u. En dan verkommert het perspectief op de eeuwigheid. En daarom bidden we vanavond allereerst voor hen die u kennen mogen, voor uw bruidsgemeente, of de geest der genade en der gebeden, die met de Pinksterdag is uitgestort, hun leven ook boven het stof en boven de tijd en boven de zorgen en boven de strijd en boven de zonden en boven de kleine gedachten van u uit mag tillen en mag richten op u, Heere Jezus Christus, als de eeuwige en als de komende. En laat het dan zo mogen zijn dat als vrucht van de werking van die geest uw kinderen leren stamelen. Al zal dat zijn met een gebroken stem. En al zal dat zijn met vele vragen. Maar toch, kom, Heere Jezus. Heere, bind ons ook op het hart vanavond door diezelfde geest, dat wij dat nooit kunnen bidden op goede Bijbelse gronden als we vreemdeling zijn van uw genade. Want als we vreemdeling zijn van uw genade en blijven zonder u, dan betekent uw komst voor ons alleen maar oordeel. O God, bind dat op ons hart, opdat een wakker schrik, wakker geschud worden. En opdat we dat wonderlijke woord wat in onze tekst staat gaan verstaan, dat juist de geest in zijn verlangen naar de komst van de Heere Jezus Christus zo dringend en zo liefdevol laat nodigen. Kom, dorstige, kom, die wil, tot het water des levens. Heere, dan daalt u laag af in dat woord. O, geef ons een tong en een mond en vooral de geest om dat woord recht te vertolken. Zo te vertolken dat niets tekort gedaan wordt aan de ruimte van het evangelie. Maar ook zo te vertolken dat helder mag worden dat de ruimte van het evangelie verheerlijkt wordt in het werk van Christus. En in de kracht van de geest en in de liefde van de Vader. Heere, geef dat we liefde en ernst en vooral genade en bediening van de geest mogen ontvangen. Om deze dingen aan de harten van allen die het woord horen te leggen. En kom u, o lieve geest, daarin mee. Opdat het woord door mag dringen, niet slechts tot in de poort van ons oor, maar dat het door mag dringen tot in ons hart. En opdat er een jongen mag zijn of een meisje of iemand die al wat ouder is. Ja, dat er meer mogen zijn die vanavond voor het eerst een diepe indruk ontvangen van de noodzaak om te zoeken. Om te komen. De noodzaak van de bekering. En wil u dan zelf ook laten zien, Heere, wat dat komen nu is. En wat dat nemen nu is. En wat dat drinken nu is. En wil u op deze wat broeierige, warme zondagavond ons leren wat het water des levens is. Het water des levens, Wat stroomt van onder de troon? Van u en van het Lam. We bidden u, Heere, wil u heel de gemeente gedenken. Wil u zegen geven. Onder de prediking van uw woord. Ook op alle ambtelijke arbeid die in de gemeente mag geschieden. Wil u onze broeder Van der Meis zegenen en tot een zegen laten zijn in het midden van de gemeente. Wil u de kerkraad, ambtsbroeders zegenen in hun werk. Laten ze het werk maar mogen doen, Heere, in diepe afhankelijkheid van u, de Heere. Wil u bedelaars gestalte geven. Wil u ook zijn in de kerken, wil u de kerken samenbinden. Samen binden onder uw woord. Terug doen keren tot uw woord. Bewaren bij uw woord. Wil u te midden van alle kerkelijke verwarring die ons niet voorbij gaat. En ook andere kerken met wie ons verwant en verbonden weten niet voorbij gaat geven. Dat wij door de verwarring heen leren zien. En boven de verwarring uit leren zien. Niet om de verwarring als iets onbelangrijks te beschouwen. Want het zijn de barensweeën van de nieuwe tijd en van de grote toekomst. Maar opdat wij zien dat u koning bent en dat u heerst en dat uw werk toch volkomen zijn zal. Wil u, Heere, uw koninkrijk doen komen over deze wereld en ook in ons goede vaderland. Laat bij alles wat kerkelijk zo vervloeit en wat zo anders gaat worden. De geesten maken zich los. En de fundamenten die vast leken, ze wankelen en ze kruimelen en ze vergruizen. Wil u ons toch met onze kinderen bewaren bij uw woord. En wil u een opleving geven, een terugkeer, keer weder, God der legermachten. O, laat dat in heel kerkelijk Nederland zichtbaar mogen worden. In de kerken welke naam ze ook dragen. En wil u met uw geest werken, Heer. Wil u aan ons vaderland denken. Wees u met onze regering. Wil u bij alle perikelen en alle dingen die gevoelig en moeilijk liggen in regeringskringen toch breuken helen en de dingen oplossen. Maar dan zo dat het tot eer van u is. En dat ook in regeringsopzicht er een koerswending mag komen. Terug naar de wet en naar de getuigenis. We hebben het er niet naar gemaakt. We verdienen het ook niet. Maar zou u het uit grondeloze barmhartigheid willen doen? Wil u op deze wereld neerzien in haar nood en in haar schuld? Wil u denken aan volken die geknecht zijn en aan gebieden waar oorlogsgeweld heerst? Heere, geef dat we het als een wonder van u mogen ontvangen. Dat we ondanks alles wat wij ervan maken, ook in deze nadagen van de 20e eeuw, dat u nog vrede en rust geeft. Laat het zo mogen blijven. Maar vooral, Heere, geef in die rust en vrede wat de uiterlijke omstandigheden betreft. Hier in Nederland een heilige onrust. En een heilige onvrede. Dat zondaren gaan beseffen dat ze geen vrede kunnen vinden en geen rust. Totdat hun hart rust vindt bij u. Geef dat ook aan ons en onze kinderen. Laat daartoe de prediking van het woord gezegend worden. Geef ons ook ditmaal, Heere, uw zegen. En leid ons bij het uitdragen van de boodschap. Om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren voor de dienst des Heren uit de 42e psalm, het eerste, het derde en het vijfde vers. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? En het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht, uit alle landen, zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. Dat is het vijfde vers van Psalm 86, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, een week geleden mochten we het Pinksterfeit herdenken. Eigenlijk is dat het laatste feest op de kerkelijke kalender. Die kerkelijke kalender begint met de adventsweken, laat in het oude jaar. Maar met Pinksteren stopt het. Dan breekt, zoals men soms wel eens zegt, die feestloze periode aan van het kerkelijke jaar, tussen de Pinksterdagen en de nieuwe adventsweken. Dus met Pinksteren valt er toch wel een breuk. Het is afgesloten. Het heilswerk van de Heere Jezus hier op aarde is voltooid. En de geest is als vrucht van het werk van de Heere Jezus Christus uitgestort. Alles is af. Geen heilsfeiten meer na Pinksteren. Betekent dat dan dat er na Pinksteren niets meer gebeurt? Ja, dat wel. U zult zeggen, de wereldgeschiedenis en de kerkgeschiedenis is al zo'n kleine 2000 jaar na Pinksteren voortgegaan, inderdaad. En toch, ook al is er veel gebeurd na Pinksteren, en al heeft het ene duizendtal jaren, het ene millennium, zich aan het andere geregen, toch betekent Pinksteren een afronding. Maar dan alleen zo, dat met Pinksteren de laatste dagen zijn begonnen. Dan lezen wij meestal overheen als we Handelingen 2 lezen. Dat Petrus zo zijn grote Pinksterpreek begint, dat zijn zijn eerste woorden als hij de aanklacht ontzenuwd heeft die daarbij die verwonderde scharen is. Ze denken dat die mannen vol zoete wijn zijn, dronken zijn in de vroege uren van de morgen. En dan gaat Petrus in verweer en hij zegt: deze zijn niet dronken gelijk gij denkt, maar dit is het wat geprofeteerd is door de profeet Joël. En het zal zijn in het laatste der dagen dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En dan lezen wij meteen door en zeggen: ik zal mijn geest uitstorten. Dat is hier vervuld. Nee, 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 zegt Joël. En zegt Petrus, er staat nog meer. Dat gebeurt in de laatste dagen. En de laatste dagen beginnen als het laatste heilsfeit van Pinksteren een feit geworden is. En dan zijn we meteen bij onze tekst. Want er is een onlosmakelijk verband, gemeente, tussen de uitstorting van de Heilige Geest en de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Het ene heilsfeit, de laatste trap van de verhoging die nog wacht. Pinksteren begint tellen van de dagen naar de wederkomst van Christus. Nee, niet het rekenen van de dagen, maar het tellen van de dagen opdat u, nee, niet weet wanneer de wederkomst er is, maar een wijs hart bekomt. Hè? Daar gaat het om. Het tellen van de dagen opdat u een wijs hart bekomt. En zo willen we luisteren naar deze tekst. De geest en de wederkomst van Christus. Twee dingen. Allereerst een dringende bede. Dat is de eerste helft van de tekst. En de geest en de bruid zeggen: kom. En die het hoort zeggen: kom. En in de tweede plaats een ruime nodiging. en die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Dus de geest en de wederkomst van Christus. Een dringende bede en een ruime nodiging. Boek Openbaringen, gemeente, staat bekend als moeilijk. En het is ook niet gemakkelijk om al die diepe visioenen met zijn duistere kleuren en soms ook met zijn hemelse licht te plaatsen en te verstaan. Maar één ding is duidelijk, hoe verschillend het boek Openbaringen soms ook op onderdelen wordt uitgelegd, dat er in dat boek Openbaringen iets zichtbaar wordt wat achter de gordijnen van de tijd zich ontrolt. God werkt aan op de toekomst van zijn Zoon, Jezus Christus. En dan zal eenmaal, zo lezen we in de laatste hoofdstukken van het boek Openbaringen, de voleinding zijn. De troon, de witte troon van Christus zal staan en het oordeel zal geveld worden. En dan zal de duivel geoordeeld worden voorgoed. En het nieuwe Jeruzalem zal dalen uit de hemel. En als Johannes dat alles geschreven heeft, dan komt hij in het slot, in dit laatste hoofdstuk van het boek Openbaring, aan een soort nawoord, een soort slotwoord. En daar zitten allerlei vermaningen in. Maar daar herken je toch ook dit in. Dat de Heere Jezus Christus zelf in de woorden van Johannes voor de laatste maal zich richt tot zijn kerk. En in de verzen die onmiddellijk aan onze tekst voorafgaan, spreekt de Heere Jezus zijn bijna laatste woorden in het boek Openbaring. En als u het dan goed leest, dan verzekert de Heere Jezus daar tot twee keer toe, vers 7 en vers 12, zie, ik kom haastig. Ik kom weldra. Misschien wat omschrijvend het beste weer te geven met deze woorden. Ik haast mij om te komen. En dan zwijgt de Heere Jezus. En dan komt het antwoord. Want onze tekst is een antwoord op dat spreken van de zaligmaker. De wortel en het geslacht van David die is en die was en die komt. Wat zal het antwoord zijn als de Heere Jezus zegt, zie, ik kom haastig, ik haast mij om weder te komen. Toe, laten we het meteen maar persoonlijk vragen, wat zou uw antwoord zijn als de Heere Jezus dat vanavond zo persoonlijk, zoals je tot Johannes en tot de gemeente aan de Johannes schrijft, zegt, vanavond zou herhalen, ik kom haastig. Onze tekst zegt, dat het antwoord allereerst komt van de geest. Merkwaardig. En ook van de bruid. En dat weet u, hoop ik wel, dat is zeker in het boek Openbaring, de bruidskerk. De strijdende kerk op aarde vooral, die uitziet naar de komst van de bruidegom, de Heere Jezus Christus. De geest en de bruid die antwoorden op de proclamatie van de Heere Jezus Christus, ik kom spoedig. En ze zeggen, kom. Laten we daar eens wat over nadenken, gemeente, want daar zitten diepten in die veel onderwijs bevatten voor ons vandaag en voor onze kinderen. De geest staat voorop. Daarin ziet u, en dat is maar een klein trekje wat ik alleen maar aanstip, dat de geest op aarde is uitgestort. En dat de geest hier op aarde in de schrift zo vaak de eerste is die spreekt op de woorden van Christus. Hier zegt de geest als antwoord op het woord van de Heere Jezus, ik kom haastig, kom Heere Jezus. Ja, dat begrijpen we wel, denk ik. Voor zover het zich laat begrijpen. Het verbaast ons in elk geval niet dat de geest zegt, kom Heere Jezus. Want laten we meteen maar heel duidelijk zeggen, de geest is het die het heil van Christus kent, die de verborgen geheimenissen van God kent, die de raad van God kent, die de diepten van God kent en onderzoekt. En de geest wil niets liever dan dat de raad van God vervuld wordt. En daarom bidt de geest, Heere, vervul uw raad en laat uw komst spoedig zijn. Maar er is meer. En dan raakt de tekst van vanavond de tekst van vanmorgen. De geest die uitgestort is, het is zijn liefste werk om de Heere Jezus Christus te verheerlijken. Om kronen te zetten op het hoofd van de middelaar. En we hebben het vanmorgen gehoord. Die kronen worden op het hoofd van de middelaar gezet. Wanneer zondaren tot bekering komen. En het heil dat in Christus Jezus is. Door de kracht van de Heilige Geest leren kennen. Die kroon wordt op het hoofd van de middelaar gezet. Wanneer Gods kinderen verder geleid worden. En geoefend worden in het geestelijke leven. Maar mag ik het eens heel eenvoudig zeggen, en ik bedoel het heel eerbiedig, de geest is niet tevreden. Als Jezus Christus verheerlijkt wordt in het behoud van zondaren en in het oefenen van Gods kinderen, hoe groot en hoe zalig dat ook is. Maar de geest werkt heen naar de grote verheerlijking van Christus. Als Christus voor aller oog zichtbaar zal verschijnen, gehuld in de wolken van de donkerheid, maar stralend met het eeuwige licht, zichtbaar en zegenend komend om zijn kerk thuis te halen. Dat is het ogenblik dat de Heilige Geest, als de bruidswerver voor de bruidegom Christus zich verheugt, met onuitsprekelijke vreugde. En het zal het grote vreugde gebeuren zijn, ook voor de geest van Christus, als Jezus komt in zijn bruidegomsheerlijkheid, in zijn heerlijkheid als zaligmaker, op de dag van zijn volle heerschappij en van zijn eeuwige kroning. En dan begrijpen we het, daar verlangt de geest van God naar die heerlijkheid van Christus. En hij bidt, kom. Nou, als we iets van dat hooggestemde van het kom van de Heilige Geest hebben aangestipt vanavond, gemeente. Dan ga je je toch wel afvragen, tenminste wanneer u de tekst van de Bijbel zorgvuldig overweegt. Maar hoort de bruid daar dan bij? Kan de bruid zo zeggen, kom, zoals de geest dat zegt? De bruid zegt het niet met een zuiver verlangen. Want de bruidskerk hier op aarde, hoe krachtig het verlangen soms ook wonen en leven kan in haar binnenste, is de strijdende kerk, dat wil zeggen. Aan alle soorten van ellende en strijd en zonde onderworpen. En bovendien, als de kerk van de Heere Jezus Christus vandaag, als u die de Heere vrezen mag, eerlijk bent, dan zegt u, ja, die wederkomst van de Heere Jezus, dat zoeken naar zijn komst en dat uitzien naar de wagens van de wolken die komen om de bruidegom aan zijn kerk tegemoet te voeren. Wat is het ingezonken toch bij u niet? Hoe komt dat eigenlijk? Nou, daar zijn allerlei oorzaken voor te noemen. Ik noem er enkele zonder volledig te zijn. U mag er zelf thuis over na mediteren. Maar een van de redenen is dat wij zo verschrikkelijk materialistisch geworden zijn. Zeker in het vrije Westen. Ook in eigen kring, laat maar heel eerlijk zijn. Zo materialistisch. En weet u, het materialisme geld en goed, roerend en onroerend goed. Het is een zegen als u er van de Heere wat van mag hebben. Maar het heeft de geweldige neiging in de hand van de mammon, in de hand van de boze, om naar beneden te zuigen en naar beneden te trekken. En daarom zegt de apostel, Het verlangen naar veel geld, of zoals onze Statenbijbel het heeft, de geldgierigheid, dat is de wortel van alle kwaad. Laten we op bedacht zijn, gemeente. Nu al het materiële zo zuigt en trekt en loert, en de harten naar beneden, naar de aarde trekt. Maar het kan ook zo zijn dat de zorgen van het leven en het jachtige van de tijd ons in zijn greep hebben. Of misschien een hele diepe en zware levensweg, waardoor we soms in opstand raken of in duisternis terechtkomen. Het zuigt naar beneden. Of, en nu komen de dingen dichterbij, dat een kind van God misschien wel eens momenten mag hebben van hoop en van liefde. Maar dat dat vermengd wordt met geestelijke strijd. Denk wel dat er liefde tot God is. Maar als Christus wederkomt, zul je voor die hoge witte troon kunnen bestaan? Zal dat wat je meent te bezitten in het oog van hem die de rechter is van de levende en de doden genoeg zijn? En denk eens aan je kinderen en aan je kleinkinderen en aan die buurman en aan dat jonge stel uit je kenniskring die eigenlijk overal mee afgerekend hebben. Of misschien dan nog wel naar de kerk gaan, maar er zo wat bij hangen. Of misschien wel trouw naar de kerk gaan, maar toch moet je diep in je hart vrezen dat ook al zijn ze niet onverschillig, ze staan nog buiten het heil en buiten de kennis van de genade van Christus. Hoe kun je dan uitzien naar de wederkomst als je weet dat je lieve kinderen en die hele kleine kleinkinderen, je stond pas nog bij het wichtje zo ontroerend mooi, nog geen borg voor hun schuld hebben en nog geen zaligmaker voor hun zonde. Hoe kun je dan zeggen, kom Heere Jezus? Zoals de bruidskerk het volgens Openbaringen 22 helemaal aan het eind zegt. Ja, kom haastig. Hoe kun je het zeggen? Moeten we dat stuk uit de Bijbel dan maar schrappen? Moeten we zeggen, nou dat heeft misschien soms bij de meest geoefende van Gods kinderen in grote bloeitijden van de kerk in het verleden wel eens geleefd. Maar dat kun je voor het einde van de 20e eeuw wel vergeten. Laten we dat stuk uit de Bijbel maar wegdoen. Wat staat er? En staat er heel krachtig. Want misschien vergaat het u zoals het mij vroeger verging. Ik las vroeger altijd deze tekst verkeerd. Want je leest in de tekst en de geest en de bruid zeggen kom en die het hoort zeggen kom. Dat is een wens, hè. Die het hoort zeggen, mogen hij zeggen, laat hij zeggen. En ik dacht zomaar in mijn argeloosheid, misschien u ook wel, nou dan zal dat eerste zeggen ook wel een wens zijn. Mogen nu de geest en mogen nu de bruid zeggen, kom. Maar zo staat het er niet. Het staat er als een feit. De geest, zegt Johannes, geleid door de Heilige Geest, zegt het. En de bruid zegt. Daar is geen twijfel mogelijk. Maar hoe kan dat dan? Als al die bezwaren en nog zoveel meer die te noemen zijn gemeente kunnen worden ingebracht tegen dat zeggen van de bruidskerk, kom Heere Jezus. Hoe kan die bruid dat nou zeggen? Nou, dan moet u één kort moment de vinger leggen bij de volgorde van het begin van de tekst. Er staat niet en de bruid zegt het. Maar er staat en de geest en de bruid zegt het. En wat is nu het eigene van het werk van de Heilige Geest? Die krachtige geest die met de Pinksterdag gekomen is. De Heilige Geest is het die de harten van Gods kinderen gaat overtuigen. En gaat inwinnen. Zodat hun harten vervuld worden met geloof en met hoop en met liefde. Oh, dat gebeurt door de schaduwen heen. En dat gaat door de strijd heen. En dat gaat door de aanvechting heen, ik weet het. Maar de Heilige Geest is de geest die de harten overreedt en overtuigt en inwint. En dat is nou iets waar de Heilige Geest in het leven van u die de Heere vrezen macht zoveel werk aan heeft. Om dat hart van u nu te krijgen waar God het hebben wil. Om dat lege hart te vervullen met geloof. Om dat weerbarstige hart te leren zoeken. Om dat vijandige hart te breken tot het een hart wordt vol liefde. En hoe meer liefde de Heere nu uitstort in het hart. Hoe meer de bruid bruid wordt. En als de liefde wordt uitgestort in het hart. Nee, dan zijn alle vragen doorgaans niet met één opgelost. Maar waar de liefde woont in het hart, daar komt ook verlangen. Verlangen om God nu zo te kennen zoals Hij gekend wordt zonder zonde. Verlangen om God zo te dienen zoals Hij gediend wordt in de eeuwigheid. Verlangen om er niet meer zelf tussen te zitten. Met ons eigen ik, met onze zonden, met onze knoeierijen, met onze ongerechtigheden, met onze persoonlijke zonden, met onze zonden als man of als vrouw, met onze zonden als vader of als moeder, met onze zonden als ambtsdrager, als dominee, hem te mogen kennen zoals hij is. Als het vuur van de liefde gaat branden, komt er verlangen. Misschien het mooist uitgedrukt in de oude berijming, die van Datheen, weet u wel. Daar staat het, wanneer zal zijn die dag, dat ik bij u wezen mag, en zien uw aanschijn geprezen. Kijk, als dat gaat leven in het hart van de bruid, door de werking van de Heilige Geest, die het leven van Gods kinderen gaat oefenen, en ze ervoor gaat inwinnen, dan komt er ook, misschien stamelend, misschien aarzelend, maar toch gevoed door de liefde, de bede van de geest en van de bruid. Kom, Heer Jezus. Ja, maar die diepe vragen dan, waar u het net over had, bijvoorbeeld die vraag, als je nou als vader de Heere mag vrezen en die liefde wordt uitgestort in je hart en dat mag uitgaan naar de Heere en een uitzien mag er zijn het leven van de hoop en van de liefde. Maar als je dan om je heen kijkt, dominee, als u nou om zich heen kijkt, zo vanavond, en je ziet die gemeente zitten, en je kent sommigen een klein beetje, maar de meeste niet. Maar je weet toch dat er nog zoveel zijn, altijd te veel, ook in de gemeente van Driebergen, die nog voor eigen rekening leven. Als je nou kijkt naar kinderen, naar kleinkinderen, kun je dat dan zomaar zeggen? Gemeente, weet u wat er gebeurt in onze tekst, dat de apostel Johannes daar onder de leiding van de Heilige Geest oog voor heeft. Want u moet goed lezen en goed luisteren. Hoe gaat de zin aan het begin van de tekst? De geest en de bruid zeggen feit, kom. En dan zegt Johannes, en nu zeggen ook degene die het hoort, kom. Dan is het een wens. Laat nu ook degene die het hoort zeggen, kom. Weet u wat dat betekent? Johannes spreekt hier de taal die je meer vindt in het boek Openbaring. Je vindt het al in het eerste hoofdstuk en ook bij de zeven brieven in het begin. Dat die boodschap die Johannes kreeg en die hij neer moest schrijven op Patmos, daar beveelt de Heere zelf van: schrijf het op, Johannes. En laat het voorgelezen worden in de gemeente. In Thyatira, in Philadelphia, in Laodicea en al die andere gemeenten in Klein-Azië. En later laat het voorgelezen worden in Griekenland en in Rome en over de hele wereld. Het woord, met name het boek Openbaringen, is te boek gesteld opdat het gelezen zou worden. En Johannes spreekt voortdurend degene die het horen lezen aan. En hij zegt: ieder die in welke tijd nu ook dit boek hoort lezen en deze woorden hoort lezen. Dus ook wij mensen aan het einde van deze 20e eeuw vandaag, die het hoort, laat hij nu ook zeggen: kom. Het is alsof Johannes, wanneer hij geconstateerd heeft aan de geest en de bruidskerk van Christus, die leerden dat bidden: kom, Heere Jezus. Nu is het zo nodig dat u dat ook leert. Want ik heb gezegd als een wens, maar in de oorspronkelijke tekst is het nog een beetje sterker dan een wens. Letterlijk, heel letterlijk vertaald, zou je kunnen zeggen: en die het hoort moet nu ook zeggen: kom. Dat moet. Dat is eis. Dat is wens. Dat is roeping. Ja, maar hoe kan iemand dat nou zomaar zeggen? Want u gelooft toch ook wel dat bij de hoorders van dat boek Openbaringen en bij de mensen die dat boek Openbaringen lezen, dat er heel wat mensen bij geweest zijn die toen ze voor het eerst of voor de tiende keer deze tekst lazen, deze woorden hoorden, onbekeerd waren. Ja, inderdaad. En een onbekeerde, zeg, dat weet jij toch. En een onbekeerde kan voor de rechterstoel van Christus niet bestaan. En als een onbekeerde zou bidden: kom, dan bidt hij eigenlijk om de verhaasting van zijn eigen oordeel. Hoe kan dat dan? Een onbekeerde moet ook bidden: kom. Weet u wat het woord van God bedoelt? Dat hij dat op de juiste manier moet leren bidden. Want in al die aansporingen en roepstemmen van God, waarmee God zegt in deze tekst: en leer dat nu ook zeggen, bedoelt de Heer natuurlijk niet dat we dat oppervlakkig zeggen. Nergens in de Bijbel wordt er voet gegeven aan allerlei soorten van oppervlakkige boodschappen over de wederkomst en allerlei oppervlakkige liedjes over de wederkomst, alsof een onbekeerde zomaar getrooste wederkomst tegemoet kan zien. Verre vandaar. Maar de Heere bedoelt: leer dat nou op de goede wijze zeggen, vanuit het ware geloof, vanuit de ware hoop en vanuit de hartelijke liefde. En zo komt dat woord tot ons alle gemeenten. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat de Bijbel dat zelf zegt. En hoe is het dan met u? En hoe is het met jou? Ooit al op die roepstem van de Heer en die het hoort zeggen: kom, ingegaan? Of huivert u? Deins jij terug? Kan begrijpen, hoor. Maar dan gaat de Heer nog een stap verder. Ik las in een preek van Spurgeon deze dagen. Hij zegt: die tekst is net als een trap naar beneden. Dat is mooi gezegd. De Heer begint met: de bruidskerk zegt kom. Maar nu gaat de Heer één trapje naar beneden en zegt: maar nu moeten de anderen dat ook leren bidden. En daarom zegt hij: jullie moeten ook leren zeggen: kom, o Heere Jezus Christus, op een juiste wijze en in een rechte weg. Maar als je dat nou niet kunt, als je nu die roepstem wel hoort en die het hoort zeggen: kom, maar je moet zeggen: Heere, ik ben onbekeerd. Heere, ik kan voor uw rechterstoel niet bestaan. Niemand kan in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dat geldt van mij. Want ik ken geen borg voor mijn schuld. En ik ken geen zaligmaker voor mijn zonde. Is dat echt zo? Worstelt u daarmee misschien al lang onrustig over? En het wordt vanavond onder de prediking van het woord weer wat opgerakeld. Dan gaat de Heere nog een stapje naar beneden met eerbied gezegd. En dan zegt hij, ben je onbekeerd. Maar zoekt je ziel naar verzoening met God. Dan heb ik nog een boodschap. En dan gebruikt de Heere dat woord kom in een wat andere zin. Nu niet als een gebed om de komst van de Heere Jezus, maar nu als een oproep en als een nodiging aan arme zondaren. Want we lezen het en die dorst komen. Ook hier weer bijna een gebiedende wijs. Hij moet komen. Laat hij komen. En die niet wil, en die wil, laat hij het water des levens nemen om niet. De Heere nodigt en wenst niet slechts. De Heere dringt ook aan. Hij moet komen. Hij moet nemen. Want de roepstemmen van Gods wegen, gemeente, zijn altijd met ernst, welmenend en met klem. De roepstemmen van God laten een mens nooit vrij. Dat maken wij er soms van in onze rechtzinnigheid. Maar de eisen en de roepstemmen van de Heere laten een mens nooit vrij. Wel eens horen zeggen, zeker ook in de laatste gemeente die ik diende. Hoogbejaarde sommigen. Dominee, ik heb er heel mijn leven om gebeden. En de Heere is niet overgekomen. En dan moet ik het maar overgeven. Maar afwachten. Hoe het uit zal vallen. Ogenschijnlijk zonder veel ontroering. Wat in het hart leeft, weet God alleen ik niet. Maar als je dan van je eerste schok bekomen bent. Maar die eisen van God dan. Dat God van zijn recht geen afstand kan doen. En dat wij met de eis bekeert u, maar niet de hand kunnen lichten. Alsof ze niet geëist is. Alsof het niet gaat om de kroonrechten van de eeuwige. Die zegt, gij zult bekeren. Want ik heb recht op uw leven. Ja, dominee, maar dat gaat zomaar niet. Nee, dat weet ik. Dat het zomaar niet gaat, dat het een eeuwige onmogelijkheid is. Maar mijn lieve mensen, als wij aan de eisen van God voorbij leven en aan de dringende, welmenende roepstemmen van God voorbij leven, zijn we alleen op die grond al schuldig. Onthoud het, gemeente, want God laat niet met zich spotten. Ook niet op een vrome manier, als hij zegt, gij zult volkomen zijn. Als hij zegt, bekeert u. Met geweldige aandrang, maar ook met welmenende liefde. Wie zijn wij? Dat was een hond die in het water gevallen is. En de kant op krabbelt. En zijn vacht uitschudt. En even later droog over de wereld draaft. Alsof er geen nat pak geweest is. Zo onder het woord van God de eisen van ons afschudden. En zo onder het woord de roepstemmen naast ons neerleggen. Gij zult. God heeft er recht op dat u hem eert en hem dient. En zo daalt God af en zegt u bent onbekeerd. U worstelt met die geestelijke vragen. Indien iemand dorst heeft, die komen. Dorst. Ja, dat is een woord wat u in de Bijbel heel vaak tegenkomt. Denk maar aan Psalm 42 die we zo even zongen, Jesaja 55. Alle gij dorstige, kom tot de wateren. Kijk, en dan gaat het natuurlijk onder het beeld van de dorst. Om die dorst waarvan de dichter in Psalm 42 zegt. Mijn ziel dorst naar God. Ja, dat kan gebeuren. Dat je eerlijk moet zeggen, ik ken de Heere niet. Dat je geen zicht hebt en geen licht hebt op de genade van God. Dat het vastloopt voor je. En toch op de bodem van je ziel, terwijl er zoveel veroordelers van buiten en van binnen zijn, ligt een verlangen naar God, een dorst naar God, een schreeuw, een heimwee. En dan zegt de Heere, die dorst komen. En even verder daalt de Heere nog dieper af. En hij zegt, dan al durf je nou niet te zeggen dat je dorst hebt naar mij. Maar al is het maar een begeerte, een wil, een begeren. Die komen en drinken van het water des levens om niet. En maar hoe moet dat nu? Want dominee, het geloof is toch een gave God. En diezelfde Johannes die hier in Gods opdracht deze woorden neerschrijft, die wil komen en drinken en nemen van het water des levens om niet, die zegt toch in zijn evangelie, niemand kan tot de Vader komen. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader mij trekken. Dus dat kun je uit jezelf niet inderdaad. Maar de roeping ligt er. De nodiging ligt er. De opdracht ligt er. Hij moet komen. En als je dan met jezelf vastloopt en het uit eigen kracht niet kan, en hier op een onmogelijkheid stuit en daar op een berg van schuld ziet en de weg nergens kunt ontdekken, zou je dan met dat woord niet op de knieën komen en zeggen, Heere, nou staat het er. Die dorst heeft, die komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. En nou heb ik zo'n verlangen naar u. Maar ik weet niet of dat de echte dorst is. En bovendien, aan alles zie ik bij mezelf dat ik vastloop. En ik weet niet hoe het moet. Maar Heere wil, u het me leren. Doen we dat wel eens, gemeente. Dat we nou met het woord van God, met zo'n tekst als van vanavond, waar we innerlijk mee in de knoop raken, waarbij je zelf, Heere, u zegt te komen, maar ik weet niet hoe het moet. U zegt, gelooft in het evangelie. U zegt, bekeert u. U zegt, zoek mijn aangezicht. En ik weet niet hoe het moet. Leggen we dat wel eens voor de Heere neer. En dan misschien maar eens een poosje wakker liggen. En dan het in alle eenvoud voor de Heere neerleggen. En kloppen aan de poort van zijn genade. Want de Heere wil gebeden zijn. En de Heere heeft er een bijzonder behagen in, gemeente. Als nou arme zondaren. Die niets aan kunnen voeren en mee kunnen brengen. Met zijn woord tot hem vluchten. En met dat woord pleitend en smekend werkzaam worden aan de troon van de genade. Kijk, dat is eigenlijk, maar dat zien ze vaak later pas. Dat eerste zoeken. En dat eerste worstelen. En dat eerste willen. Want echt, wat gebeurt er als God woorden zoals dit kostbare evangeliewoord gaat toepassen? Dat zondaren met dat woord werkzaam worden. Dat ze bij zichzelf ontdekken, ik weet het niet en ik heb het niet en ik wil niet. En de dingen worden zo onverklaarbaar en de dingen worden zo raadselachtig. Dan gaan ze smeken, zoeken. En weet u, wie er dan achter staat, achter dat woord van deze tekst? De geest die gegeven is, waarmee de tekst begint. En die geest die is uitgestort, die geest die stuwt naar de voleinding. Kom, Heere Jezus. Die geest zoekt zondaren. En die geest wil onwillige harten willig maken. Van harte willig en bereid, zegt ons oude formulier. En die geest wil harde harten dorstig maken. En die geest wil verslagen harten die het nergens meer weten richten op het ene nodige. En die geest wil lege harten vervullen. En als u dan helemaal niets hebt en nergens bij komt, zeg dat maar tot de Heere. Heere, ik heb geen dorst, tenminste, ik durf het er niet voor te houden. Ik heb geen goede wil, want mijn wil is vastgeklonken aan het boze en aan het zondige. En ik ben zo blind, Heere, maar wil u me leiden? En zou u dan denken dat God, een berooide arme bidder, een bedelaar aan de troon van zijn genade, die het niet meer kan en niet meer weet, maar wiens hart schreeuwt naar God, zou u denken dat God zo iemand laat staan? En zou u denken dat God, die zo barmhartig en genadig is, als mensen met bergen van schuld en met duizend ketenen van het kwaad tot hem vluchten, dat hij niet bij machte is om met één machtswoord die ketenen te breken en over bergen van schuld en zonde heen komt en het tot een vlakveld maakt? Want we hebben nog één woord overgeslagen. En dat is eenmaal aan het slot. Die dorst komen. En die wil, die begeert, drinken van het water des levens om niet. Wat is het water des levens? Ja, zegt u, dat is het levende water. De Bijbel spreekt daar zo dikwijls over. Dat is een beeld van de genade. U hebt gelijk. Levende water, daarbij moet u denken, nee, niet maar aan een meertje waar een heleboel water staat en wat zo stil staat. Levend water is stromend water. Levend water is een bron. Een bron die voortdurend water opgeeft. Al putje en al putje en al putje, toch is er steeds nieuw water. Dat is levend water. En dat gebruikt de Bijbel nu vaak om de genade, de vrije genade van God aan te duiden. Daarmee wil de Heere zeggen, kijk, mijn genade is nu zo, dat wanneer je daar iets van mag proeven, en wanneer je daaruit mag drinken, dan valt er geen leegte. Dan droogt de bron niet op. Dat kan wel eens zo lijken in de strijd van het leven. Maar de bronnen van de genade van God drogen nooit op. Het is levend water, het blijft stromen. En kind van God, als je daar voor het eerst uit geput mag hebben, of voor de tweede keer bijgebracht bent en uit mocht drinken, dan droogt de bron niet op. Nee, ze stroomt en ze stroomt en ze stroomt. En nu is het diepe van dit laatste hoofdstuk van het boek Openbaring. U hebt het misschien gehoord bij de schriftlezing. Dat Johannes laat zien waar die stroom van het levend water nu zijn bron vindt, zijn oorsprong vindt. En dan zegt Johannes in vers 1, en die stroom van levend water, klaar als kristal, die komt onder de troon van God en van het Lam vandaan. En dan tekent Johannes eerder in zijn boek die troon, die majesteitelijke troon. Gij zijt rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien. Maar in die troon waar Johannes niets anders ziet dan een verblindend licht, God enkel licht, ziet hij het Lam staan, staande als geslacht. En mag ik het nou zo eens zeggen? Dan stromen er uit de wonden van dat Lam dat als geslacht staat, stromen van levend water.
klaar als kristal. Dat levende water is verdiend en betaald met het dierbare bloed van Christus. En als je uit dat water mag drinken, al is het maar één druppel. Of als je opnieuw uit die bron mag drinken, naar hartelust. Dan worden door de kracht van dat levende water en van dat bloed van de Heere Jezus Christus zonden weggewassen. Ongerechtigheid uitgewist. Van zonde en van schuld gereinigd. Gemeente, het woord van onze tekst roept ons op om het tussen Pinksteren en de wederkomst daar te zoeken. Zoek het niet bij de goden van de wereld. Zoek het niet alleen in een carrière, of alleen in het gezin, of alleen in uw hobby's, of alleen in uw rustige oude dag. Maar laat uw hart geen rust vinden totdat het vrede vindt, dorstig als het is, in de levende wateren van het woord van God, totdat het vrede vindt in het bloed van het lam. Het is alsof dit laatste woord een laatste bazuin is op de laatste bladzijde van de Bijbel. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. Want de tijd gaat door. Het is Pinkster geweest. En er hoeft, gemeente, niets meer te gebeuren wanneer het gaat om de heilsfeiten. Of Christus komt weder. Ja, maar dominee, de grote verdrukking en de antichrist en het duizendjarig rijk, tegenwoordig weer volop in de belangstelling. Ach ja, ach ja. En uw ziel dan? Wat als u sterft? Wat als Christus voor het jaar 2000 weer zou komen? Ja, maar al die dingen, hoe ze vervuld worden, gemeente, daar zorgt de Heere zelf wel voor. Maar vanuit het woord heb ik maar één boodschap aan u. Heden, indien ge zijn stem hoort. Zo verhard uw harten niet. Want de tijd is dichtbij. Het is laat op Gods wereldklok. Hoe laat, ik weet het niet. Maar de Heere krijgt haast. De geest krijgt haast. De ongerechtigheid vermeerdert. En de tekenen zijn zichtbaar voor wie ze zien. Zalig de mens die te midden van al die tekenen door de genade van Christus de bron weet te vinden. En de geest en de bruid zeggen, kom. En tot wie het hoort zeggen ze, kom. En die dorst, komen. Want de tijd is kort. Ik hoor de wagen van mijn liefste, zegt de bruid, op de wolken, komende ten oordeel, en ik zie uit. Maar wie dorst, komen, en wie wil, nemen het water des levens om niet, want nog is het de tijd van de genade. Gemeente, hoe is het met ons? Hoe staat het tussen God en tussen u? Tussen Jezus en tussen u? Neem die vraag na Pinksteren mee. Neem hem vooral met mee, mijn jongen of meisje, naar de eenzaamheid. En zeg het, Heere, hoe moet het nu? Wat zou het een zegen zijn als de geest die met Pinksteren kwam zo ging werken, en dat kan en wil de geest doen vanwege het bloed van de Heere Jezus. dat er door de gemeenten heen iets ging ruisen. Van die geest van de genade en van de gebeden. Ik denk aan een voorval uit de tijd van de grote opwekking. Ik weet niet meer uit mijn hoofd wie het was. Edwards. Of Whitefield. Of Gilbert Tennant. Een van die mensen. Openluchtdienst. Krachtige preek. En toen was het einde gekomen. Meer dan een uur en een kwartier had de preek geduurd. En het was geen officiële eredienst. Maar de prediker zegt, en nu zal ik u de zegen van de Heere meegeven. En daar stonden ze allemaal te luisteren. En hij hief zijn handen op met die oude Aaronitische zegen. De Heere zegene u. En hij behoedde u. En de zegen was afgelopen en ze bleven allemaal staan. En de prediker had geen vrijmoedigheid om van achter zijn lessenaar weg te lopen. En hij hief opnieuw de handen op, de Heere zegene u en hij behoede u. En ze bleven allemaal staan. Tot drie keer toe. En toen riep een jongeman die vooraan staat. Please, for God's sake, go on. For our souls are at stake. Alsjeblieft, om Gods willen ga verder. Want het gaat om onze zielen. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft. Komen. En die wil drinken van het water des levens om niet. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, dat is eeuwig waar. Ze zullen komen. Van het oosten en van het westen. Van de meest obscure plaatsen. Ze zullen komen, want daar staat u voor in door uw geest. En ze zullen uitgaan zien. Met liefde in het hart en met verlangen en hoop. Maar u weet ook, heren, hoe ver het er vandaan kan zijn. Bij iemand in de kerk die nog onbekeerd is, of ook bij een van uw kinderen. O, wil u dan door uw geest en door uw woord, zo ook in de prediking en in de overdenking over de prediking meekomen, dat we boven deze dingen worden uitgetild. En iets leren van het leven van de hoop en van de liefde en van het geloof, waar ook iets in ligt van het leven van het verlangen. Heere, wil u geven dat zondaren tot bekering komen. Het aanbod is breed en ruim. De eis en de nodiging is dringend. We komen er niet tussenuit. En we kunnen er ook niet onderuit als we het eerlijk en goed en bijbel zien. Maar heren, er zijn zulke onmogelijkheden. Maar u bent uw God. U hebt een arm met macht. Heren, maak u uw woord en geest bekend. En bereid uw kerk voor. Kan zo zijn dat er iemand was vanavond voor de kerktelefoon of hier, die met groot verlangen uitziet. De wanden naar de eeuwigheid, ze kunnen soms zo dun zijn voor uw kinderen. Vlies je papier, je blaast er bijna door. Maar uw tijd uit te dienen, als het dan maar mag, bij die bronnen van levend water en met dat uitzien. Geef het, Heere, uit genade. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf, ook op deze zondag. Ga met ons, om Jezus wil. Amen. 98, het vierde vers, is onze slotzang, gemeente. 98, het vierde vers. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.